Ik lees u uit de Heidelbergse Catechisme als de stof voor deze overdenking. Zondag 19. De eerste twee vragen, dat is 50 en 51 met hun antwoorden. Heidelbergse Catechisme, zondag 19, vraag en antwoord 50 en 51. Waarom wordt daarbij gezegd, zittende ter rechterhand Gods? Die antwoord daarop, dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Antwoord eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Tot zover. Schrijven wij hierboven de verhoogde middelaar zittende ter rechterhand Gods. En wij letten in de eerste plaats op de hoogste eer en in de tweede plaats op de grootste macht. Sommigen hebben hemelvaart en de zitting ter rechterhand Gods vereenzelvigd. Maar het is ondenkbaar dat de belijdenis, die toch al kort zakelijk het geloof belijdt van de kerk van alle eeuwen, het is ondenkbaar dat de Heidelberger dit zo zou gedaan hebben, om achter de belijdenis van zijn hemelvaart dan nog te spreken over zijn zitting ter rechterhand Gods. Nee, het is met de heerlijkmaking van de vorst Messias niet opgehouden bij zijn hemelvaart. Hij is verhoogd tot de hoogste eer en tot de grootste macht. In het Oude Testament is er vaak sprake van de rechterhand des Heren. De rechterhand des Heren die krachtige daden doet. De rechterhand des Heren die hoog en verheven is. De rechterhand des Heren die het volk te hulp komt, ze ondersteunt. Ze grijpt en ze redt uit dodelijke gevaren. Het is daar een beeld van des Heren grote macht, in zonderheid ook van zijn genade die hij openbaart in het spreken over zijn rechterhand aan Israël, zijn volk. Wat het gewone leven betreft in het Oude Testament kunnen wij weten dat het zitten aan de rechterhand een eerplaats was. Ik meen dat je dat tegenkomt bij Salomo, die een stoel liet aanbrengen voor zijn moeder, om hem aan zijn rechterhand, om haar aan zijn rechterhand te doen zitten. En haar zo mee te doen delen in de eer die hem gegeven werd om te zijn koning in de gunst van God. En ook in gehoorzaamheid aan het gebod, eer uw vader en uw moeder. In het Nieuwe Testament ook, want de moeder van de zonen van Zebedeus die vraagt aan de Heere Jezus over het aan de rechterhand, rechter en linkerhand zitten van de Heere Jezus als hij in zijn koninkrijk gekomen zal zijn. En dan zegt de Heere dat de Vader het in zijn eigen macht gehouden heeft om aan zijn rechterhand te zetten. dan is ook de rechterhand een spreken dat aanduidt gemeenschap. Gemeenschap, vertrouwen, eenheid. Het ligt voor de hand. Adam is geschapen niet om aan Gods rechterhand te zitten, maar wel om ook in grote heerlijkheid voor Gods aangezicht gesteld te worden. We lezen immers van profeten en van apostelen, apostelen door welke de Heer mede de wereld zal oordelen, die op tronen zullen gezeten zijn. Maar het zitten aan de rechterhand heeft hij aan niemand van de engelen, nog aan de mensen toebedacht, dan alleen aan de Zoon. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Dat heeft de Vader alleen tegen Christus gezegd, die verhoogd is aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen. Was Christus altijd aan de rechterhand des Vaders? Ik weet niet of wij deze spreekwijze met de schrift kunnen funderen. In de zin dat hij één met den Vader was, verenigd met hem, van hetzelfde goddelijke wezen, en dat de Vader ook door hem alle dingen geschapen heeft. Ja, dan zou je zeggen, dan mogen wij dat wel noemen een zitten aan de rechterhand des Vaders. Ook voordat hij ten hemel gevaren is. Maar bedenken wij dat het hier hoofdzakelijk geldt, de verhoogde middelaar die als God en mens in eenheid des persoons nu verhoogd wordt, dan zien wij toch wel verschil. Verschil in bedeling. Want met eeuwig gesproken, de Godheid is enerzijds niet voor verhoging vatbaar. Eer Abraham was, ben ik, kon hij zeggen. Anderzijds kunnen we niet ontkennen dat ook de goddelijke natuur van Christus in al haar heerlijkheid openbaar gekomen is aan de zitting van de rechterhand Gods. Immers, hij heeft zijn goddelijke natuur verborgen achter de zwakheid van zijn menselijke natuur. Zonder een geopend oog, zonder een oog des geloofs, zei niemand in de dagen van de Heere Jezus, daar loopt de Zoon van God. Wel een duidelijk bewijs dat die goddelijke natuur van Christus verborgen geweest is achter en in zijn dienstknechtsgestalte. Vandaar ook het woord in de Filippenzen van de apostel Paulus. Hij heeft zichzelf vernietigd. Er staat eigenlijk, dat zou er dichterbij komen, ontledigd. Hij heeft zich ontledigd, leeggegoten. Hij heeft die goddelijke natuur helemaal van haar heerlijkheid ontdaan in de menselijke natuur. Die goddelijke natuur hield niet op, maar hij nam zodanig de menselijke natuur aan, dat je eerder zei, daar gaat een mens, dan daar gaat God. Hij had immers geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er niets dat wij hem zouden begeerd hebben. Dat blijkt, want zodra de Heer Jezus op de berg der verheerlijking veranderd wordt van gedaante, en de hemelse glans over hem heen trekt, dan zijn de discipelen in grote verbazing en verwondering en ze willen daar blijven. Maar die glans die wordt weer weggenomen. Hij is de in het vlees gekomene. Wie is er nu in het vlees gekomen? De tweede persoon van het goddelijk wezen. Daar kunnen we nooit genoeg de nadruk op leggen. Want ik heb menigmaal stil gedacht en gevraagd, wat is er toch in de Godheid gebeurd? Wij leren immers dat het goddelijk wezen, Vader, Zoon en Heilige Geest, kan niet meer worden, is volzalig, is eenvoudig, is in alle delen niet voor. Hij wordt er niet meer van, hè, wat wij doen of minder, wat wij hem onthouden. Hem is alles. En dan zijn wij genegen om dat zonder meer toe te passen op de tweede persoon ook van het goddelijk wezen. Nou ja, de Heer Jezus, die is gewoon God gebleven. Toen hij op aarde kwam. Ja. Ik weet dat het moeilijk is, maar ik wil u toch wel eens zeggen welk een antwoord ik daarop eens kreeg. En ik weet wel, ons verstand kan het nooit begrijpen, maar anderzijds mogen wij ook acht slaan op de leer der zaligheid met het doel dat hij verheerlijkt worden. En dan mag je gerust luisteren, ook al denkt u, ja, daar heb ik nooit over gedacht. Maar terwijl ik daarover zat te denken en te vragen, ja, de goddelijke natuur, die kan toch nooit meer of minder worden. Toen in een ogenblik werd ik bepaald bij het woord, daar hij rijk was, is hij arm geworden. Wie was er nu rijk? Wie was in de schoot des vaders? Wie was spelende met de mensenkinderen, in het aardrijk, en met de mensenkinderen waren zijn vermakingen? Dat was toch de Zoon van God. Is hij gebleven in de schoot des vaders? Nee, hij. Maar hij heeft des vaders heerlijkheid verlaten en is gekomen op de aarde. En hij heeft zijn goddelijke natuur. Dat is ook een daadzaak geweest. Helemaal schuil gehouden. Zo af en toe zou je zeggen, vielen door de traliën van het vlees, viel de heerlijkheid erdoor. Zo nu en dan. Maar dan was het maar een ogenblik. Want hij was in het vlees. Dat had hij zo aangenomen dat hij als onze een uitgenomen de zonde hier op aarde was. Daarom moet je ook nooit denken, nou ja, het was voor de Heer Jezus eigenlijk makkelijk, alles wat hij gedaan heeft. Hij was toch God? Hij was toch God? Dus de Heer Jezus, dat was toch allemaal al zo dat hij wist alles al en nog even, dan is het gebeurd en ik overwin. Dat is maar ten dele waar, die voorstelling. Want dat is juist het geheim, hoewel hij God was en bleef. Heeft hij zijn goddelijke natuur geheel verborgen, zodat hij zei op de vraag, wanneer zal die dag komen van de toekomst, dat het oordeel zal aanbreken. Toen sprak de Heer Jezus, van die dag en die uren weet niemand, de engelen niet, de zoon weet het ook niet, dan de Vader die in de hemelen is. Wij zouden met onze stand zeggen, de Heer Jezus die had moeten zeggen, de Vader en ik weet het ook, want ik ben God. Nee, nog de Zoon, nog de engel, dan de Vader alleen. Zo is nu die goddelijke natuur verborgen geweest. En ellendige zondaren, ongelukkigen. Door het geloof hebben ze hem erkend te zijn. De Zoon van God, de Zoon van David. Maar het merendeel geloofde dat niet. Nu nog niet. Nog zijn er allerlei stromingen, denk aan die Jehovah-getuigen, die Christus wel een voortreffelijk schepsel vinden en de eerstgeborene van de schepping Gods, maar zijn eeuwige godheid loochenen, verwerpen. Daarom kunnen ze ook in die dwaling niet zalig worden. Onmogelijk. Onze zaligheid hangt er vanaf dat God zich in vlees heeft willen openbaren. Bent u het er nu mee eens dat toen Christus vlees en bloed aannam uit de maag Maria, dat dat een onpeilbare stap teruguit was? Dat dat uit het licht in de duisternis, uit de hemel op de aarde, uit het leven Gods, in vlees en bloed, dat dat een onuitsprekelijke trap is geweest der vernedering. Die wij nooit zullen kunnen doorgronden wat dat inhoudt. Hier op aarde valt het niet altijd mee. In de natuur niet. In de maatschappij niet. In ons persoonlijke leven niet. In onze ziel, ons lichaam. Maar ergens is het de plaats waarvan je zou mogen zeggen, daar horen wij. Daar horen wij. Daar heeft God ons geschapen. Want de aarde is niet alleen veranderd in een vaak angstaanjagende wildernis. Maar ook de mens. De mens is er als het ware op zijn domein. Hij leeft er. Maar van God hebben wij geleerd dat hij een volmaakte, oneindige geest is. Nergens in en nergens uit te sluiten. Onstoffelijk. Een ontoegankelijk licht bewonend. Wat een daad God dan. Om dat licht van die goddelijke natuur van Christus zodanig in te perken als het ware. Door het vlees. Dat wij terecht mogen zeggen met de apostel. Die rijk was, is arm geworden. Die het geen roof geacht heeft goden gelijk te zijn. Heeft zichzelf ontledigd. De gestalte van dienstknecht aangenomen hebbende. Dit is daarom ook zo klemmend dat toen Christus gedoopt werd in de Jordaan. Toen daalde de Heilige Geest op hem neer. Wij denken, als we van wonderen lezen en van daden die de Heer Jezus... dan denken wij direct aan zijn goddelijke natuur. Aan zijn leerredenen op de aarde, gelijkenissen. Dan denken wij, jongens, ook aan alleen God. Maar vergis u niet. Zijn goddelijke natuur... was in zulk een mate... verborgen. Achter de zwakheid van zijn menselijke natuur. Dat die menselijke natuur dagelijks van nodig had. De leiding, de inleiding des Heilige Geestes. Had hij nodig, dat was niet zomaar. Dat was een toerusting die hij nodig had in zijn sterke roepen, bidden, wenen, smeken. Het was een Jezus die troost nodig had. Die op was in genade en kennis bij God en de mens. Dat is een heilgeheim, een ondoorgrondelijk mysterie. Dat het zo geweest is. Dat je zo ten volle ziet of hoort wat de apostel zegt. Het woord is vlees geworden. En alleen het geloof heeft de heerlijkheid gezien als het enige geborene van de Vader. En toen ze met hem op de heilige berg waren en de stem hebben gehoord. Deze is mijn geliefde zoon. De geest die hem gegeven werd. Dan wordt het duidelijk. Dat het zitten aan de rechterhand Gods. Beide voor de menselijke. En de goddelijke natuur van Christus van een ontzaglijk grote betekenis is. Immers, zijn goddelijke natuur die verborgen was, straalt nu aan alle zijden uit. En het lichaam is van heerlijkheid tot heerlijkheid verheerlijk, zodat Johannes een andere Jezus zag. Ja, niet in werkelijkheid een andere? Dan de discipelen op de berg waar hij heen voer. Op de berg waar Christus opvaart in de hemel, daar zien ze toch ergens nog het vertrouwde, mag ik het zo zeggen, de vertrouwde trekken, het vertrouwde gezicht. En hij had ze zelfs de tekenen van zijn nagelen laten zien in zijn handen. Hij had met hen gegeten. Maar als Johannes hem ziet in de hemel, dan valt hij als dood aan zijn voeten. Vanwege de luister en de heerlijkheid en de majesteit. Nu die goddelijke natuur weer uitstraalt naar alle zijden. Daar spreekt hij van een mond met een zwaard. Voeten als van gloeiend koper. Haar wit gelijk wol. Ogen als een vuur. Johannes kan het niet aanzien in deze zwakke tabernakel en hij valt als dood aan zijn voeten. Want Jezus werd heerlijk gemaakt door de Vader. En toen hij uit ons gezicht onttrokken, voor ons gezicht onttrokken was, achter de wolk, toen voer hij op van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zittende ter rechterhand Gods, heeft dus daarom zo'n betekenis. Omdat het betreft de grootmaking van de Zoon van God, die arm geweest is. Het is verleden tijd geworden. Die naakt gehangen heeft. Die gehongerd heeft en gedorst. Die benauwd is geweest aan alle zijden en bedroefd tot er dood toe. Maar het is verleden tijd. Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven aan het hout. Eenmalig. Komt niet meer terug. Er komt nu iets anders. Een terugkeer. Met de menselijke natuur. Want zijn menselijke natuur heeft hij niet in de hemel aangenomen, maar op de aarde uit de maagd Maria. Maar die menselijke natuur, die menselijke ziel en dat mensenlichaam, die wordt meegenomen in de heerlijkmaking. En bij de verheerlijking van zijn lichaam zal ook zijn goddelijke natuur weer uitstralen naar alle zijden. Zodat hij nu met zijn godheid, genade, geest en majesteit reeds bij de gemeente is. Niet meer verborgen. Achter de zwakke menselijke natuur. Maar openbaar, ook in de nu verheerlijkte menselijke natuur. Dat zeg ik nu opdat ons hart iets zou mogen kennen van de blijdschap dat het de koning zo goed gegaan is. En dat hij van de Vader een kroon heeft ontvangen van het fijnste goud. En dat hij toch op een andere wijze aan de rechterhand des Vaders is. Dan voor zijn vleeswording. Toen heeft de Vader ook alle dingen door hem gemaakt. Maar toen kon je nog niet, toen was daar nog niet aan des Vaders rechterhand de Zoon des Mensen verheerlijkt. En weer geopenbaard, ook naar zijn goddelijke natuur. Dat was nog niet. Daarom is het zo groot. Hij zit aan de rechterhand Gods. Het lijden is overwonnen. De duivel is overwonnen. Nu zegt hij, ik ben dood geweest. En zie, ik ben weder levend geworden. Ik draag de sleutelen der helle en des doods. Een heil geheim. Wij zullen dan ook, als we mogen komen voor zijn aangezicht, zelf ook verheerlijk zijn. Aan zijn verheerlijk lichaam. Anders zouden wij de Heere Jezus zoals hij nu is, ook niet kunnen zien. Ons lichaam zal de kracht en de heerlijkheid ontvangen om die heerlijkheid te aanschouwen. Want er is nog nooit is er een vol begrip geweest wat dat zeggen wil. Wij zullen hem zien gelijk hij is. Dat kan niemand zeggen. Doorgaans denken wij dan aan de Heere Jezus en ik ook. Dat ligt voor de hand. Zoals hij op de aarde wandelde. Zoals hij zijn zegenrijk werk deed aan zondaar. Zoals hij gehangen heeft aan het hout. Maar het zal toch nog anders wezen. Zoals hij is. Daar zal een eeuwige aanschouwing en bewondering zijn. Ook daarin. In de Godmens. Zoals hij is. Hij is niet alleen mens. En hij is niet alleen God. Maar God en mens in eenheid des persoons. Dat zou nooit zouden we daar iets van kunnen opvangen. Tenzij dat de Heere zijn kerk gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Maar dan is het ook een heerlijkheid die al ons verstand verre te boven gaat. Daar hoeven we ook niet aan te denken. In die zin. Hier mogen we verblijd zijn als we iets mogen proeven en smaken van de gemeenschap. De verwondering over die dierbare borg en middelaar. Die als de gekruisigde ons voor de ogen geschilderd wordt. Want de wolk heeft hem weggenomen voor ons gezicht. Maar Stefanus die zag er al iets van. En zijn aangezicht begon te blinken als een engel. En hij riep, ik zie Jezus. Staande ter rechterhand Gods. Gereed om zijn knecht te verlossen. Om in zijn armen te sluiten. Maar ja, wij hebben dat gezicht van Stefanus niet gezien. Maar denk erom dat dat wat geweest is. Dat in de rampzaligheid nog een oordeel uit zal maken voor dat Sanhedrin. Als ze daar Stefanus zullen zien. Die ze hier reeds gezien hebben. Toen de glans van de verheerlijkte zaligmaker op hem viel. Ook nog getemperd. Anders had Stefanus niet meer boven gestenigd worden, dan was hij al bezweken van dat grote gezicht. Wat zal dat zijn? O, wat zal dat onuitsprekelijk groot zijn, zoals hij is, God en mens. In eenheid des persoons. Want kijk eens, zo hebben de discipelen hem op aarde ook niet gekend. Petrus en Johannes en de anderen. Want die hebben hem gekend in de verberging van zijn godheid achter zijn menselijke natuur. En zo af en toe brak er iets door, maar toch hebben zij hem zo niet gekend. Maar als dan, zegt Paulus, zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Nu zien wij door een spiegel in een duister raadsel. Duistere reden. Een duister woord. We komen er niet uit. Maar als dan. Van aangezicht tot aangezicht. Zie je wat een klein stuk. Dat terecht stukwerk genoemd wat hier op aarde, de bedeling met de kerk hier op aarde, wat ze er nu van mogen leren. Dat is maar stukwerk. En de een die krijgt wat meer licht hierin en de ander daarin, maar de meest uit genade verlichte is nog maar stukwerk. Hoe klein stukje der zaak hebben wij gezien. Wie zal dan de grootheid afmalen van zulk ene, die tot de hoogste eer gebracht is, en wiens goddelijke natuur weer tot volle openbaring is gekomen? Wie zal dat ooit kunnen zeggen? Opdat hij zich daar bewijzen, zegt de Heidelberger, daarom is hij ten hemel gevaard, dat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Dat kun je lezen in Efeze 1, dan kun je duidelijk lezen dat de Vader alle dingen gewrocht heeft en wrocht door hem, en door hem als het hoofd zijn gemeente ook regeert, en dat hij hem der gemeente ook gegeven heeft. Kun je daar mooi maar eens nalezen in Efeze 1, vers 20, 21 enzovoorts. Opdat hij zichzelf daar bewijzen. Maar de Heer Jezus hoeft zich toch niet bij God te bewijzen. Dat kan toch niet. Ja, maar dat moet je in de samenhang lezen. Opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk. Door wien de Vader alle dingen regeert. En nu geef ik misschien een iets wat wonderlijke verklaring. Maar ik hoop dat het tot troost mag wezen. Dat in de Bijbellezing in Waddinxveen hebben we ook gesproken over het hoofd dat aan de rechterhand is. En met blijdschap daarbij stilgestaan. En dat wilde ik nu hier iets vertrachten daarvan aan te verbinden aan dit antwoord van de Heidelberger. Opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd zijner christelijke kerk. Je zou kunnen denken, en dat zit er ook wel in, vijanden, kijk nou uit. Zoals iemand die voor een troep boze mensen vlucht, maar opeens in bezit komt van een verdervend wapen en zegt, ho, nou zijn de rollen omgedraaid. Die nog één stap zet, het kost hem zijn leven. Zo gaan onze gedachten ook wel heen als het over het bewijzen van het hoofd van de christelijke kerk gaat. Ja, nou zullen de vijanden het weten. Gelijk ons ook is voorgelezen, het is een Bijbels element, dat stem ik grif toe. Hij zal hoeden met een ijzeren roede of scepter. Hij zal als pottenbakkersvaten de vijanden aan stukken slaan. Het zal uitkomen dat hij is de koning der koningen en de Heere der heren. Maar ik wil u toch gaarne iets anders noemen. Iets wat de Heere me wel heeft laten zien in zijn dierbaar woord. Ik was er ook niet op gekomen, daar gaat het niet over. Maar nou is hij het hoofd van zijn kerk. En wij zijn, als we zo gelukkig zijn dat we in hem mogen geloven, lidmaten. En die lidmaten samen, die vormen het lichaam. Het hoofd is het belangrijkste. Als wij over oorlog en vrede gaan praten, dan kan moeilijk onze andere partij met iedere onderdaan apart vrede sluiten. of de oorlog verklaren. Misschien zou het dan wel helemaal geen vrede worden, want bij die, al die onderdanen zijn er nog genoeg bij die zeggen, ja, maar ik wil geen vrede, doorvechten. Dan voel je hoe belangrijk het hoofd is van een rijk. Hoewel de monarchie een end gedevalueerd is, maar en gedegradeerd, maar toch, je hebt dan toch een regering, zeg maar, die... En als ze het niet goed doen, nou ja, dat is hun zaak. De beste stuurluis dan ook weer aan de wal. Zo moet je natuurlijk ook weer rekenen. Maar het gaat maar om het beeld. Daar gaat het over. Een hoofd. Nu is het lichaam hier op aarde is gevormd uit zondaren. Die naar het eeuwig welbehagen God zijn uitverkoren. Gewassen in zijn bloed. Maar dat neemt niet weg dat dat lichaam, dat vertoont vele gebreken. Want die lichaamsdelen, die hoor je stuk voor stuk, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Die lichaamsdelen, die hebben een sprake. Ik ben zwart. Doch liefelijk in hem. In hem, niet in zichzelf. Die lichaamsdelen, die zijn vaak ziek. Paulus zegt tegen de gemeente, er zijn vele zieken en kranken en sommigen slapen onder u. Door de afwijking. In leer en ook in leven. Toch kun je niet zeggen dat ze daarom geen lichaam meer waren. Want het lichaam is niet in zichzelf volmaakt. Het lichaam zouden we mogen omschrijven. Of de lidmaten zijn zondaren. Die tot de laatste snik van hun leven moeten bekennen. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Ik hoop dat we het daarmee eens zijn met elkaar. Wel volmaakt, maar in hem. Maar in ons eigen, moet ieder lidmaat zeggen. Ik heb gedwaald langs vele omwegen. Zoek uw knecht. Maar, nou is het lichaam, grotendeels, nog op de aarde. Het hoofd is in de hemel. Stel je nou eens voor dat net andersom was, dat het hoofd op de aarde was en het lichaam in de hemel. Dat zou niet best zijn. We zouden er eigenlijk, ja, zo uitgestuurd moeten worden. Stel nou eens voor dat wij dicht bij de Vader woonden. Dat wij die plaats in moesten nemen aan zijn rechterhand. En je kijkt naar je eigen mantel en jas en die zit vol vlekken en strepen. En de Heer Jezus zou hier op de aarde zijn. En die zou hier komen bewijzen dat hij Jezus de Christus is. Wat zouden wij moeten? Je zou zeggen, de Vader die moet wel zeggen, weg met die zondaars. Daar praat ik niet mee. Daar praat ik niet mee. Want ik heb wel eens gezegd, zo'n lidmaat. Zo'n lichaamsdeel, dat krijgt zichzelf te zien als een zwart stuk poot, die het niet begrijpen kan, nog beslaan kan, dat hij dat ik nou deel zou mogen zijn van het lichaam van Christus en een hoofd zou mogen hebben. Kan je niet begrijpen? Als dat een ogenblik in de dadelijkheid ervaren wordt, dan breekt de zon daar in snikken uit. En dan zou die zeggen, zo één, heren, zo één. Is die een lid van uw lichaam? Gaat er niet om of dat die nou een vinger is, of een voet, of een teen? Daar loopt het niet over. Want de minst sierlijke reden, die moeten de meeste eer hebben. Maar het loopt over het onuitsprekelijke wonder. Waarom? Omdat die vinger en die voet, die moet zeggen, Heere, ik heb mijn vingers uitgestoken. Die voet moet zeggen, de weg des vredes heb ik niet gekend. Stel nou voor dat de Vader met eerbied gesproken ons voor de hand had. Dan zou de Vader zeggen, vooruit. Jullie horen hier niet. Jullie horen hier niet. Maar nou bewijst Christus zich als het hoofd van dat lichaam van die christelijke kerk. Dus hij bewijst zich daar voor de Vader. Dat hij het hoofd is. Dat betekent, het klinkt oneerbiedig, maar ik bedoel het met de diepste eerbied. De Vader heeft hem voor het grijpen. De Vader ligt, de Zoon ligt voor de hand. Dat wou ik u zeggen. Zodra de Vader zijn hand uitsteekt, heeft hij het hoofd. Dichterbij kan niet. Dichterbij kan niet. Hij zit op de ereplaats. Je zou zeggen, met dat de Vader wat wil doen voor zijn kerk, grijpt hij altijd maar zijn Zoon. Want hij ligt voor de hand, voor des Vaders hand is Christus. Christus bewijst zich daar als het hoofd. En dat hoofd, daarvan gaan de gedurige sprake uit, hebben we in het voorgaande gehoord, dat hij onze voorspraak is. Dat hij voortdurend op grond van zijn eigen volbrachte werken pleit bij de Vader. In ieder geval dat hij daar alle goeds zoekt en de welstand van het lichaam. En dat het de Heere Jezus ernst is, daar kun je van op aan. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het. Wat denk je? Hij is vlees van ons vlees, been van ons gebeente. De kerk is zijn bruid. Hij voedt en onderhoudt. Ja, als u in je vinger gesneden hebt, dan hak je hem er niet af. Als u een vuile voet hebt, dan laat u hem er ook niet afzagen. Onderhoud, wassen, reinigen. Jezus heeft nooit zijn eigen vlees gehaat. Het is zijn lichaam, zijn bruid, zijn kerk. Hij voedt ze, hij onderhoudt ze. Dat doet hij. En de vader kijkt altijd tegen het hoofd aan. Hij kijkt altijd tegen zijn lieve zoon aan. Hij kijkt altijd tegen een verheerlijkt recht aan. Verheerlijkte deugden en volmaaktheden. Voor zijn kerk. Daar kijkt hij altijd tegenaan. Zelfs in de dag der dagen. Dan zullen zijn kinderen aan zijn rechterhand gezet worden. Och, wat groot is dat, hè? Dat hij zich daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. Waarachtig als het hoofd. Een lichaam zonder hoofd is niks. Maar het hoofd in de hemel en het lichaam op de aarde, dat kan. Zoals Da Costa ergens spreekt over die barre rots in het golvige klots. Waar niets op gevonden wordt, wat des fluitkenners of des kruidkenners vlijt zou belonen. De golven die vliegen er overheen. Maar telkens naakt en blinkend staat de kruin van die barre rots omhoog. En Da Costa heeft het dan over mensen. Hij zegt zo ook menig in God vastgeworteld gemoed. Wanneer der tegen een overstelpende vloed hem bedekt. En de golfslag van alle tegenheden tegenaan slaat. Maar de golven breken. De rots blijft staan. Hij bedoelt daarmee, God houdt vast. En het allerheiligst geloof komt dan openbaar. Als je zegt, daar verdwijnt alles in de golven. De kale rots. Maar met de dauwdrup van de smart in het oog slaat de zon daar de blik naar omhoog. Maar dat is nog onze kant, maar nou Gods kant. Dan is het zo dat de top van de rots is in de hemel, is opgenomen. Het lichaam. Daar gaan baren en golven tegenaan. Maar een zee van ramp mogen met haar golven staan. Hoe hoog zij gaat, ze raakt hem zelfs niet aan. Hij is aan des vaders rechterhand. Voel je de nuttigheid dat het beter is dat hij aan des vaders rechterhand is dan dat hij hier zou zijn. Het is beter. Want stel je voor dat de vader zijn rechterhand zou uitstrekken en hij zou ons grijpen. Zoals wat onvolmaakte zondaren hier zijn. Wat zou het ons baten, dacht gij dat we als op een presenteerblaadje met Christus aankonden komen bij de vader. En zeggen ja, maar kijk eens. Al zouden we zeggen, we hebben in uw tegenwoordigheid brood gegeten. En gedronken. Wat zou het ons baten? De grond ligt veel dieper en hoger. Dat hij zichzelf daar bewijzen voor dat volk. Want als de vader zijn hand uitsteekt. En ik zou me, plastisch gesproken, vastgrijpen aan de rok van de Heer Jezus. Dat zou me niet baten ergens. Of ik kan ook niet een blaadje uit de Bijbel meenemen naar de rechterstoel en zeggen ja. Als ik moet bewijzen, dan komt des vaders hand tevoorschijn en die slaat mij weg. Ik kan niet bestaan. Maar nu als des vaders hand zijn rechterhand, de arm zijn er sterkte, hulp en heil. Wanneer zijn arm uitgaat, grijpt hij gelijk in zijn lieve zoon. Want hij is aan zijn rechterhand gezet. Ziet u wat een krachtige verzekering voor de kerk dit is, dat Christus zit aan de rechterhand Gods. Dat de muur van heil waarachter ze veilig zijn. De muur. Denk die muur weg en we krijgen te doen buiten Christus met God. Maar nu die muur er is, nu zegt hij tegen zijn kinderen, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats zal bereid hebben, dan zal ik u alle tot mij trekken. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, zullen ook komen. Die voet, die teen, die vinger waar je misschien een hoop pijn aan hebt, al die lidmaten van dat lichaam. Hier, die urmende lidmaten, die moeten zeggen, melaats, zwart, een lichaam des doods. En toch, het bloed van Christus wordt erdoor gedreven tot reiniging, tot heiliging. Totdat zij alles eeuwig zullen afgelegd hebben. Ook de laatste overblijfselen van alle kwaal die hen deerde. En ze met hem opgenomen, tot hem opgenomen zullen worden in de heerlijkheid. Hij zit daar goed. Hij zit daar goed. Want hij is het krachtig bewijs. Het hoofd is hij. De Vader sluit hem in de armen. En dan welt er een voortdurende stroom van liefde en van zegening. Uit het hart van Vader, Zoon en Heilige Geest tot de kerk. Want het hoofd regeert het lichaam. En de Vader regeert door Christus zijn gemeente. Niet andersom. Het lichaam regeert het hoofd niet. Daar lijkt het wel op vaak. Dat het lichaam het voor het zeggen heeft. Dat alles kan doen wat men maar wil. Gods woord verdraaien. De liefde versmaden. De liefde der waarheid versmaden. Lasteren. Maar het zal niet gaan. Gij roeit hen uit die afvoeren. En u de trotse nek toekeren. Vroom kan de mens het ook doen. Een lichaam. Een lichaam. Ik heb het onlangs nog gezegd. Toen ging het over de bediening van het woord. En over gemeente zijn. Toen zei ik, denken jullie dat wij dat zo zien? Laten we proberen een lichaampje bij elkaar te krijgen om er dan een hoofd op te zetten. Nee. Zo is het in de godsdienst toch ook. Een mens die sjaggert alles buiten Christus maar om bij elkaar. En hij heeft dit en hij heeft dat beleefd en hij heeft zus beleefd en hij heeft zo beleefd. En het eind van het liedje ze zegt hij, ja denk erom hoor, voor Christus moet je niet praten. Dat is dan zo gezegd, ja de vlag die nog erop moet, dat er een hoofd opkomt. Maar het lichaam, Christus lichaam, komt uit het hoofd, uit welk het gehele lichaam. Voel je het verkeerde? Mens draait alles net om. Dan sta je verbaasd wat hij naar voren kan brengen. Aan verhalen en aan dit en aan dat en noem maar op. Zonder hoofd. Dan heb je een lijk. Zo is het gemeentelijk en persoonlijk. Want wij zijn geen lichaam geworden doordat we dachten, nou ja, laten we een lichaam maken en laten we hopen dat de Heer er nog eens een hoofd op zet. Nee, maar er was een hoofd. En uit dat hoofd waren er lichaamsdelen. Dat was de enige vervrijmoediging. Toen we met elkander. En de ouderen weten dat nog heel goed. Dat het niet ging om een lichaam te maken. Maar dat het erom ging. Dat de lidmaten van dat hoofd. Die uitzien naar de verkondiging. Van zijn woord en sacrament. En uit. Om in vrede een plaats in te mogen nemen in zijn huis. Daar ging het over. Daarin werd ook alleen maar de vrijmoedigheid gevonden, anders niet. Anders is het met recht wat men maar noemt, dan is het met recht kerkje spelen. De een krijgt hier ruzie en de ander daar en een derde voelt zich weer beledigd en een vijfde die is... Ik zeg maar zeggen, geen ouderling geworden of wat dan ook, of geen diaken en al die dingen meer. En dan zie je dat, dan gaat de mens weer verder. Dan is hij het opeens met de waarheid, niet eens enzovoort. Krijg je een kerk of een evangelisatie. Maar dat is de grond niet. Dat is een lichaam zonder hoofd. Dat is een lijk. Maar nu, het hoofd van de christelijke kerk. Is bij de Vader. En daaruit vloeit de stroom van zegeningen naar beneden. Hij heeft de hoogste eer ontvangen. En de kerk is er alleen maar goed mee. De kerk is er goed mee. Nu gaan we maar verder, want we gaan zo naar huis. Het is 6:00 bijna. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus bij de Vader? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Hij is tot macht gekomen, tot de grootste macht, dat betekende ook aan de rechterhand te zitten. Tot macht en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En door zijn geest giet hij, dat is Jezus, gaven uit. Gij hebt gaven genomen om uit te delen. En mag ik daar dan noemen, die drie gaven, die het belangrijkste zijn. Geloof, hoop en liefde. Het geloof ontsteekt de Heilige Geest in de harten, om te geloven wat God zegt. Om te geloven dat wij in Adam de dood zijn ingegaan. Maar ook, dan kun je niet scheiden van elkaar. Hoe God in Christus een weg heeft uitgedacht waarin zondaren zalig zullen worden. Geloof. Ben je het er ook mee eens? Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn, dat wil zeggen zijn eigendom, dan door de Heilige Geest. Niemand kan iets aannemen. Niemand komt tot mij, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Kan dat leiden? dat de Heere is alleen de uitdeler, ook van het geloof. Maar dan is het ook een wonder, dan is het een geloof, zal ik maar zeggen, dat juist daar tevoorschijn komt en opbloeit, waar ieders geloof in elkaar stuikt als een rietstaf. En waar anders niet is, vaak, dan ongeloof, twijfel, verdoemelijkheid, hardigheid, ledigheid, onweerswolken. En dat daar die dierbare geest van Christus, uit Christus het neemt en het hun geeft. Ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen, daar ik u verwacht. Gij zijt getrouw, en mijn hart wat me ook mogen treffen, tot de God des levens heffen, omdat hij het doet, hij is het hoofd. Geloof. Geloof rust niet op de zichtbare dingen. Het geloof rust op hem. Wat hij zegt, belooft, gezworen heeft, wat hij is. Daarom kun je ook zien dat we meestal niet geloven. Van ons eigen geloven we ook nooit. Maar door hem wordt de kerk verwaardigd om te getuigen. Ik weet in wie ik geloofd heb. En Paulus zegt, daarom spreken wij ook. Daarom geloven wij ook. Daarom spreken wij ook. Ik heb geloofd. Daarom heb ik gesproken. Ik ben zeer bedrukt geweest. Het geloof. Dat zegt midden in de ondergang. En nochtans het gaat op huis aan. Op huis. Want wij zullen hem zien. En geen vreemde. De hoop zo nauw aan het geloof verbonden. Ook zo'n hemelse gave. Die het geloof ondersteunt. Want dat geloof als gave Gods is ook een planting. Die door het gure weer. Die door het. Ja, het droeve onderwijs. Beperkte onderwijs. Inzinkt. Of inzinkt door je persoonlijke handel en wandel. Dat kan allemaal. En toch niet geheel afgesneden. Toch niet wanhopig. Je zegt, hé, wat is dat een wonderlijke stand in het leven. Als het gaat over de oefening van het allerheiligst geloof. Ver van de plaats vandaan. Ver van de plaats. En toch. Niet willen en niet kunnen en niet durven ontkennen. Dat er ergens een verborgen hoop is. Hij komt terug. Hij komt terug. Hij zal mij niet verlaten. Ik heb het wel verdiend. Ik voel me wel verlaten. Maar die hoop. Die hoop die eigenlijk de ziel influistert. Weet je wel. Hij was toch de eer. Hij heeft toch van de kindse dagen, heeft hij je onderricht. Vertwijfel niet aan zijn genade. God is onveranderlijk in zijn eeuwige liefde. Hoop op God. Op welke wij hopen, zegt Paulus, dat hij ons nog verlossen zal. De hoop beschaamt niet. De hoop komt. En dan is ze als een boom des levens. De uitgestelde hoop krenkt het hart. Maar de hoop die komt, is een boom des levens. Dat wil zeggen de hoop die in vervulling gaat. Dat is zijn bemoeienis. Zijn trouw. dat die het beloofd heeft, het ook doen zal. En de liefde, de meeste van deze is de liefde. Ja. De meeste van deze is de liefde. Kan een mens dan door de liefde zalig worden in die zin? Er staat wel, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Je kan niet lezen dat de apostel de heiden hebben opgewekt tot de liefde in de eerste plaats, maar tot het geloof. Ja. Maar het geloof, dat kan openbaar komen in een omstandigheid van, nou ja, dat je in je ontreddering of wat ook, en tegen alles inschreeuwt. En toch heeft God gelijk. Maar het kan best dat je tijdens die schreeuw nog harder als een steen daar staat. Als een diamant zo hard. Dat je zegt, het is eeuwig waar wat God gezegd heeft. En wat hij gedaan heeft. Maar had ik maar wat. Kijk naar de liefde. Dan komt de liefde. De liefde die uitgestort wordt in de harten. Dat kun je ook geen. Niemand kan uitleggen wat is liefde. Je zou haast zeggen wat je van God ondervonden hebt. Maar het is niet te noemen. Het is een zodanige kracht die ons verbrijzelt. Die, je zou haast zeggen, die harde gelovigen tegelijk doet smelten. En verbreekt tot in het diepst van zijn hart. En ontroert. En hem verbindt in die liefdebetrekking aan de Heer. En aan zijn lichaam, zijn kerk. Verbindt aan hem. Zodat ze zingen, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Ja, en dat kan de Heer zo onverwachts doen. Dat hoeft niet per se in de kerk te wezen of zo. Het hoeft ook niet onder het lezen. Ik mag het misschien wel zeggen, het hoeft ook niet door een woord te komen. Dat kan wel. Maar het kan ook de verborgen gemeenschap zonder meer zijn. Dat je in één ogenblik beeft van innerlijke ontroering. En als je zingen kan, zou je zingen. Geloofd zij God met het diepst ontzag. Hij doet je geen kwaad. Hij is enkel lief. Liefde zonder eind of paal, liefde is het al te maal. Zo is Mozes gestorven, denk ik. Dat begeerde een Engelsman voor ene kus van Jezus' mond. Geef ik graag die zwarte grond in de liefde. De meeste van deze is de liefde. Zij doet ons verzinken straks eeuwig in hem. Nu, dat zijn enkele van de hemelse gaven. Wij gaan naar huis. Ik hoop dat de Heere er u iets van geeft in uw levensweg. Al is het vanavond of vandaag niet. Hij geeft waar het hem behaagt. En hij is een milde gever. Die tegen zulke gebrekkige lichaamsdelen zegt, ik heb u lief. Simon, hebt gij mij lief? En Simon zegt, gij weet alle dingen. Gij weet hoe zwart ik ben. Gij weet ook dat ik u lief heb, want dat is uw eigen werk in de zielen. Amen.